Thank you very much. So how honest do you want me to be with you? Okay. Paul ended up in a couple places reproving the people, saying that you ought to be teachers, but you're still babies. When you should be eating meat and adult food, you're still eating, drinking milk and eating baby food. And it was a wise rebuke. It was a loving rebuke. But basically what he's saying, you need to grow up. So, oh, I am sorry. I did what Jesse did. Man. Yeah, Jesse did it for you. Those of you that weren't here last night.
Degene die hier gisteravond niet waren.
Man, I'm sorry. I was on a roll too. Okay.
Okay.
Huh? Okay. All right. I know you probably won't be able to do that. Can you summarize what I said? All right, I'll start again. Paul ended up teaching.
Paulus eindigde met onderwijzen.
About our need to mature.
De noodzaak van opgroeien tot volwassenheid.
And he rebuked the people because they were still babies.
En hij bestrafte de mensen omdat ze nog als baby's waren.
When they should have grown up and become men and women of God.
Terwijl ze al opgegroeid hadden moeten zijn tot volwassen mannen en vrouwen Gods.
When they should have been eating adult food, they were eating baby food instead.
In plaats van dat ze vastvoedsel aten, waren ze bij de melk gebleven.
Now, just, I mean, it's right to change diapers on babies.
Het is goed om luiers te verwisselen bij baby's.
It's not right to do it on 20-year-olds.
Maar het is niet goed als ze 21 jaar oud zijn.
Messy.
Dat is niet goed.
He wants us to grow up. God wants us to grow up.
Hij wil dat we volwassen worden. God wil dat we volwassen worden.
So how long have you been in the faith?
Hoe lang ben je al tot geloof gekomen?
Should you be more mature than what you are?
Zou je niet meer volwassen moeten zijn dan dat je nu bent?
And so I want to share with you some meat.
Ik wil je vanavond wat vlees te eten geven.
And I'm going to ask you to pay close attention.
En ik wil je vragen om echt goed op te letten.
And it's going to cost you if you want to do this.
En als je wilt doen wat ik je zeg vanavond, dan gaat het je wat kosten.
All right, I mean that. It's going to cost you.
Ik ben serieus, het gaat je wat kosten.
Growing up naturally, just give the baby food and water and change the diapers and they grow.
Als je in de natuurlijke wereld opgroeit, geef ze de baby melk en luiers en ze groeien op.
But to mature spiritually is a choice.
Maar om geestelijk volwassen te worden is een keuze.
It's an investment.
Het is een investering.
It's going to cost you time. It's going to cost you your life.
Het kost je tijd. Het kost je je leven.
It's going to cost you what we were singing about.
Het kost je waar we over gezongen hebben net.
That you are all I'm chasing now.
U bent alles waar ik achteraan ga nu.
So we're going to look at prayer.
We gaan kijken naar gebed vanavond.
And I'm going to look at one particular direction of prayer.
En ik ga één aspect van het gebed met jullie bekijken.
And we're going to look at intercession for souls.
En we gaan het hebben over voorbeden voor zielen.
If a church can live without people being saved,
als een kerk kan leven zonder dat er mensen gered worden,
they'll see nobody saved.
Dan zal je niemand zien gered worden.
It's only when the church comes to the places we do not want to exist without babies being saved.
Tot je op het punt komt als gemeente dat je zegt we willen niet zonder geestelijke baby's verder gaan.
It's only when we long for people to be birthed into the kingdom that we'll begin to see it happen.
Tot het moment dat we gaan branden van verlangen, daarna dan ga je het ook zien.
And so what happens is so many Christians are content to live right where they're at.
Zoveel de christenen zijn tevreden met het geestelijke leven wat ze nu hebben.
They have no passion for the lost.
Ze hebben geen bewogenheid voor zielen.
And you want to see evidence of this?
En als je daar bewijs van wil zien?
All I'd have to do is look at your prayer life.
Kijk maar naar je gebedsleven dan.
First thing is how much do you pray?
Allereerst moet je vragen hoeveel bid je?
And then the second thing is what do you pray about?
En dan de tweede, wat bid je als je bidt?
Do you want to know the biggest thing we usually pray about?
Weet je waar we meestal voor bidden?
Me.
Ik.
Me.
Ik.
All my problems and issues and wants and desires.
Al mijn problemen, verlangens en wat ik wil hebben.
I become the center of it all.
Ik ben het centrum van mijn gebeden.
And then of course I add a few needs here and there within the church.
En natuurlijk wil ik nog af en toe een paar noden van de kerk erbij voegen.
Have you ever wept over people rushing to hell?
Heb je ooit gehuild omdat mensen naar de hel op weg zijn?
Have you ever been disturbed by the reality that people every moment are going to hell?
Ben je wel eens van je stuk gebracht als je beseft dat ieder moment van de dag mensen naar de hel gaan?
That neighbors and family are rushing to a literal hell because they don't know Christ?
Dat familie en buren letterlijk naar de hel gaan omdat ze niet omdat ze Christus niet kennen.
And so it's disturbing that the church is so unconcerned about the reality of the mass of people that are going to hell.
De kerk is zich niet bewust van de massa's mensen die naar de hel op weg zijn.
Turn with me to Luke chapter 11.
Wilt u met mij opslaan Lucas 11?
Verses 5 through 8.
De versen 5 tot en met 8.
And when pastor's ready, he can read.
Ik zal het voorlezen. En hij zei tegen hen: stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: vriend, leen mij 3 broden. Want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zal antwoorden en zeggen: val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. En ik zeg u, al zou hij niet opstaan om ze te geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbekendheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. Tot zover.
So what happens is a friend comes and visits at midnight.
Wat hier gebeurt is dat iemand krijgt een vriend 's nachts op bezoek.
In that culture 2000 years ago, that would be unheard of.
En in de cultuur van die tijd, 2000 jaar geleden, was dat niet te bevatten. Dat gebeurde niet.
It would be very dangerous traveling those roads at that hour, robbers and so on.
Het was zo gevaarlijk om rond dat tijdstip de wegen te bewandelen. Gevaarlijk met rovers en noem maar op.
And so this man comes to visit a friend of his.
Dus die man is op weg naar een vriend van hem.
And he comes at midnight.
En er komt middernacht komt hij aan.
And so there's a few things we can look at this man that came to his friend.
Laten we eerst eens kijken naar die man die naar die vriend toe kwam.
The first thing, he was weary.
Allereerst was hij moe.
Traveling all night long to get to his friend's house.
Hij was heel de avond onderweg geweest naar het huis van zijn vriend.
He was tired.
Hij was moe.
And thirsty.
En dorstig.
And he was hungry.
En hij had honger.
And he just wanted a safe place for the night.
En hij wilde een veilige plek om de nacht door te brengen.
And so the man came and had nothing to eat.
Maar hij kwam bij zijn vriend, maar die had niets te eten in huis.
Says, I'm hungry. Do you have something to feed me?
En hij zei, joh, ik heb honger. Heb je wat voor me om te eten?
And in that culture,
en in die cultuur,
if somebody visited you and you didn't have the ability to feed them,
als er iemand bij jou bezoek kwam en je had geen eten om ze iets te geven,
it would be an insult.
Dat zou een diepe belediging zijn.
You would be disgraced before all your neighbors and before all the people.
Je zou te schande worden van al je buren en iedereen die je kende.
Because hospitality was extremely important in that day.
Want gastvrijheid was extreem belangrijk in die dagen.
And so this traveler comes and he's weary.
Dus die reiziger komt en hij is moe.
He's hungry.
Hij is hongerig.
And he has nothing to offer his friend.
En die man waar hij aankomt heeft niets om zijn vriend aan te bieden.
So he comes in total need.
Dus hij komt echt in de problemen.
And comes to the man's house.
En hij komt naar dat huis.
And I would probably say he was a poor man.
En ik zou bijna denken dat het een arme man was.
And why do I say that?
En waarom zeg ik dat?
Because he had nothing with him.
Hij had niets bij hem.
He came at a late hour.
Hij kwam laat aan.
Which meant that he didn't have the money to stay at an inn.
Dus dat betekent dat hij geen geld had om in een herberg te overnachten.
So all the evidence is of this man who is in poverty.
Dus het is allemaal bewijs dat die man eigenlijk een arme man was.
And he comes to his friend.
En hij komt aan bij zijn vriend.
And he hopes that his friend can do something for him.
En hij hoopt dat zijn vriend iets voor hem heeft.
Do you know this man They had this friend come visit him.
Die man die die vriend op bezoek kreeg,
didn't intercede until he saw the need.
Ging geen voorbeden doen totdat hij de nood zag.
You see, we're going to see in a moment where this man goes to his friend now to get bread.
We zien in het verhaal dat hij weer naar een vriend van hem gaat om brood te halen.
But he didn't go to the man to get bread until he had a friend visit him that had nothing.
Maar hij ging niet naar die vriend toe voordat hij wist dat hij bezoek kreeg.
We will not intercede for souls until we see the need.
We zullen niet gaan bidden voor zielen totdat we de nood zien.
And are there any lost people out there?
En zijn er mensen die verloren gaan buiten?
So if we don't see them, it's not the problem that they're not there.
Dus als we ze niet zien, is het niet omdat ze er niet zijn.
Is that we have become blind.
Dat is omdat wij blind zijn.
We have closed our eyes.
We hebben onze ogen gesloten.
We don't see the reality of the mass of people rushing to hell.
We zien de realiteit dat de meerderheid van de mensen naar de hel per is niet meer.
And so being undisturbed about it.
En we zijn er eigenlijk helemaal niet meer verstoord onder.
We have our comfortable Christianity.
Want wij hebben ons heerlijke, rustige, christelijke leventje.
It's about my happiness.
Het gaat om mijn geluk.
I'm having struggles, so it's all about me.
Als ik problemen heb, gaat het alleen maar om mij.
Now, I want you to think about this for a moment.
Ik wil je hier even over na laten denken.
Do you think people right now would trade their eternity in hell for the struggles you have now?
Denk je dat er mensen zijn die een eeuwigheid in de hel zouden willen verwisselen voor de problemen die we nu hebben?
Do you hear what I just said there?
Begrijp je wat ik net zei?
Your problems compared to hell is nothing.
Jouw problemen vergeleken met de hel stellen niets voor.
So what do we do? We look at ourselves and our problems.
Wat doen we? We kijken naar onszelf en naar onze problemen.
And fail to see all those who are rushing to a hell that's more agonizing than we can imagine.
En we zien daardoor niet dat er zoveel op weg zijn naar de hel.
And so we pray safe little prayers.
Dus we zingen bidden hele veilige gebedjes.
Tame prayers that have no devils angry at us.
Mooie gebedjes waar de duivel niet boos om wordt.
I mean, so much of the prayer of the church, the devil's not bothered by.
Zoveel gebed in de kerk kan de duivel helemaal niet schelen.
Because we're not asking anything dangerous.
Want we vragen niets gevaarlijks.
We're not believing for the supernatural.
We geloven niet meer in het bovennatuurlijke.
We're not walking in the power of God.
We wandelen niet in de kracht van God.
And so he's content to leave us alone, basically, if we have no power.
Hij vindt het prima zo. Hij heeft er geen problemen mee.
But guess what happens when the church starts opening their eyes and seeing their need?
Maar we denken wat er gaat gebeuren als de kerk de ogen opent en ziet wat er gaande is.
Now, let's move on to the man that the traveler comes to.
Laten we eens even kijken naar de man die vriend ontvangt.
So this man has a friend visit him that's in poverty.
Deze man die heeft een vriend die hem komt bezoeken.
He's hungry, he's thirsty.
Hij is hongerig en dorstig.
He has absolutely nothing.
Hij heeft niets.
And this man looks at the friend that comes to his house.
En deze man kijkt naar zijn vriend die naar zijn huis komt.
He sees the need.
Hij ziet de nood.
And he doesn't send him away.
En hij stuurt hem niet weg.
That's important.
Dat is belangrijk.
Because it's not enough just to see the need.
Want het is niet genoeg om alleen de nood te zien.
We got to do something about it.
We moeten er iets aan doen.
All right, this is serious here.
Dit is serieus, toch?
Because we can go and say, oh, all kinds of people, they don't know Christ.
Want we kunnen roepen, oh, er zijn zoveel mensen die Christus niet kennen.
And then we do nothing about it.
En we doen er verder niets aan.
Our prayer life doesn't come alive.
Ons gebedsleven komt niet als leven daardoor.
We don't know how to intercede for the lost.
We weten helemaal niet hoe we voorbeden moeten doen voor het verlorene.
And so we keep a comfortable, lukewarm kind of Christianity.
Dus we hebben een heerlijk, comfortabel, lauw christelijk leven.
What would happen to your life if you started to understand people were going to a real hell?
Wat zou er met jouw leven gebeuren als je begon te begrijpen dat mensen naar een echte hel gaan?
I don't know if you're familiar with General William Booth.
Ik weet niet of jullie bekend zijn met generaal William Booth.
He was the founder of Salvation Army.
Hij was de oprichter van het leger des Heils.
In the early days of Salvation Army, it was radical.
In de begindagen van het leger des Heils waren ze radicaal.
And he had a little statement about his ministers.
En hij had een bepaalde statement over zijn voorgangers, zijn predikers.
I would rather hang my ministers 5 minutes over hell than to give them 5 years of seminary.
Ik hou mijn predikers liever 5 minuten in een kraag boven de rand van de hel, als ik ze 5 jaar naar seminarie stuurt.
Why?
Waarom?
Because he wanted people to get the reality that people are rushing to hell.
Waarom? Hij wilde dat de mensen gingen beseffen wat de realiteit was van de hel.
And when that becomes a reality in us, it sets our prayers ablaze.
En als dat een realiteit in ons leven wordt, dan gaan onze gebeden worden in vuur en vlam gezet.
Because they're not anymore focused upon us and our little problems.
Want de aandacht gaat niet meer naar onze eigen en ons eigen kleine probleempjes uit.
They're focused on the reality of people that do not know Christ.
Maar het wordt gefocust op de realiteit van mensen die Christus niet kennen.
Now, when we look at the idea of the church,
als we kijken naar het idee van de kerk.
I have no idea what your prayer meetings are about, so I'm not saying this because of that.
Ik weet helemaal niet hoe jullie prayer meetings in elkaar steken.
What's your prayer meeting about, though?
Waar gaat jullie gebedsdienst over?
You want to know when souls start coming in?
Wil je dat de verloren zielen naar binnen gaan komen?
When there's one thing that starts consuming the prayers of the church. When there's one thing that starts consuming, filling up the heart of the people.
Ja, er is één ding dat de harten van de mensen moet gaan vullen. In de kerk.
When all the prayers are being focused, God save the lost, save this person, save that person.
Als de gebeden gefocust gaan worden met de woorden, Heer, oh, red die verloren mensen, red diegenen die u niet kennen.
The church is getting in a place where they are crying out for souls.
Dan komt de plaats in een positie waar ze uit gaan roepen voor verloren zielen.
And they're beginning to move the heart of God then.
En ze beginnen het hart van God te bewegen.
So I mentioned earlier before service happened with Pastor.
Ik zei eerder al voor de dienst begon tegen de voorganger.
I mentioned a man named Charles Finney.
Ik had het over de man genaamd Charles Finney.
A great revivalist in America in the mid-1800s.
Een geweldige revivalist in de 1800 jaren.
Sorry, I forget what I was going to say with that. Jesse has no idea where I'm going. Okay.
Ik wilde iets gaan zeggen, maar ik ben het even kwijt.
Okay. Well, I'll see if I can get back there in a couple minutes.
Misschien dat ik het zo nog gaat noemen.
But this man that has this friend come visit him.
Maar die man die kreeg dus een vriend die hem bezocht.
He sees the need and is going to strive to meet the need.
Hij ziet de nood en hij is van plan om die nood te gaan lenigen.
Do you know what pity is?
Weet je wat medelijden is?
It's where you feel sorry for somebody.
Dat is als je iets jammer vindt voor iemand.
You know, they like to make advertisements of people or children that are suffering.
Ze houden ervan om tegenwoordig om reclames te maken met kinderen die lijden.
And they're trying to use that for you to give money.
En ze proberen je geld daarmee uit je broekzak te kloppen.
Or maybe it's a suffering dog.
Of misschien een hond die heel mager is.
And you look at the suffering dog and the droopy eyes and the ears down.
En je ziet dat hondje met zijn oortjes naar beneden en zijn droevige ogen.
What are they wanting you to do?
En wat willen hun dat jij gaat doen?
Well, either give money or adopt the dog.
Nou, ze willen één ding, of dat je geld geeft of dat je de hond adopteert.
We can have pity without compassion.
We kunnen medelijden hebben zonder compassie.
We can feel sorry that people are hurting.
We kunnen het vervelend vinden dat mensen pijn lijden.
And do nothing about it.
En er niets aan doen.
God wants us to have compassion.
God wil dat we bewogen zijn.
So what does compassion look like in prayer?
Hoe ziet bewogenheid in gebed er dan uit?
Because if we're not going to have compassion in prayer, we're not going to have compassion when we get out of the prayer closet.
Als we in onze gebeden geen bewogenheid kunnen hebben, hoe kunnen we bewogenheid hebben als we uit onze gebedskamer komen?
And if you don't have a prayer life, then something's terribly wrong with your Christianity.
En als u geen gebedsleven heeft, dan is iets grondig verkeerd in uw christelijk leven.
I'm serious about that.
En daar ben ik heel serieus over.
If you can be busy with everything else and have no time for Jesus, something is wrong.
Als je het druk kan hebben met allerlei zaken, maar geen tijd hebt om in gebed tot Jezus te gaan, dan is er iets helemaal fout.
And that means your life needs a spiritual transition or a revolution.
En dat betekent dat je leven echt een geestelijke verandering nodig heeft.
So this man had compassion.
Zo deze man was bewogen.
And he opened up his house and he said, come on in.
En opende zijn deur en zei, kom maar binnen, jongen.
Now the problem happens.
En nou begon het echte probleem.
Okay, this man with all this need comes into his house.
De man met al die nood, die komt in zijn huis.
But the man himself doesn't have any bread.
Maar de man zelf heeft geen enkel stukje brood.
He doesn't have the ability to meet the need of that man that comes to visit him.
Hij is helemaal niet in staat om de nood van de man die binnenkomt te lenigen.
Do you know what most of us would have done?
Weet je wat de meeste van ons gedaan zouden hebben?
Well, I don't have any bread for you. I don't have a bed for you. So find some other place.
Waarschijnlijk hadden we gezegd, joh, ik heb helemaal geen brood in huis. Ik heb ook geen logeerkamer, dus kan je niet ergens anders heen.
Right? Wouldn't we just try and get our excuse out of it so we don't have to show compassion to someone?
Waarschijnlijk hadden we allerlei excuses gehad om maar geen compassie, geen bewogenheid voor iemand te hebben.
Compassion is costly.
Bewogenheid kost je iets.
You're going to have to pay something to love people.
Het kost je iets om mensen lief te hebben.
It's going to cost you your time and it's going to cost your efforts and it's going to cost your heart.
Het gaat je tijd kosten, het gaat je moeite kosten, kost je je hart.
And that's not very comfortable though.
En dat is niet altijd even makkelijk.
And so this man was willing to help this helpless man.
Dus deze man was bereid om die man die hulp nodig had te helpen.
Do you realize every person that's going to hell out there cannot help themselves?
Besef je dat al degenen die op weg zijn naar de hel zichzelf niet kunnen helpen?
They can't save themselves.
Ze kunnen zichzelf niet redden.
They can't do enough good works to outweigh their sin.
Ze kunnen geen goede werken doen om hun zonde weg te nemen.
They're in a terrible condition.
Ze zijn in een verschrikkelijke conditie.
And in essence we can go and say, well, it's not my responsibility.
En dan kan je zeggen, nou, dat is mijn verantwoording toch niet?
But it is your responsibility. Maar it's my responsibility.
Het is onze verantwoordelijkheid.
And so now this man takes his friend in.
Dus die man zegt tegen zijn vriend, kom binnen.
And then he comes to the revelation, I have nothing to give him.
En dan komt hij tot de kennis, ik heb helemaal niets om hem te geven.
And you know what? That's a really, really good place to be.
Weet je, en dat is een geweldige plaats om te komen.
Because you can't save a single person.
Want ook u kunt niemand redden.
You can't save your loved ones.
Je kan je geliefden niet redden.
You can't save the strangers that are out there.
Maar ook de vreemden die buiten zijn kan je niet redden.
You can't heal a person.
Je kan ze niet genezen.
The power that is the power of God is His.
De power, dat is God, de kracht, maar dat is Gods kracht, maar die is wel van God.
And the only way we get it is that He gives it to us.
En de enige manier waarop we dat kunnen hebben is dat Hij het ons geeft.
And when He gives it to us, we need to remember where it came from.
En als God ons de kracht geeft om bijvoorbeeld mensen te genezen, moeten we weten waar die kracht vandaan komt.
So now the man realizes I have no bread to give.
En nu realiseert deze man zich, ik heb helemaal geen brood om te geven.
But I know where to go where there's bread.
Maar ik weet waar ik brood kan krijgen.
You understand that man that visited him could have went to the man that had bread.
Weet je, die man die hem kwam bezoeken, had ook naar die man kunnen gaan die brood had.
But he didn't know him yet.
Maar die kende hem nog niet.
So he came to this man kind of like in between.
Dus als het ware was die vriend een tussenpersoon.
Basically saying, help me.
En hij zei tegen die vriend, help me.
And I can't help him, but I know who can.
En ik kan hem niet helpen, maar ik weet wel iemand die hem wel kan helpen.
And I know where to go to get the power to help him.
En ik weet waar ik heen moet om de kracht te ontvangen om mijn vriend te helpen.
And so am I going to have the compassion to let the man in?
Dus ik heb bewogenheid en ik laat die man binnen.
Am I going to have the compassion then to go to the one who has bread to get the bread to give that man?
Heb ik dan bewogenheid genoeg om naar de man te gaan die brood heeft om het aan die man te kunnen geven?
Because that's what God wants us to do.
Want dat is wat God wil dat we doen.
You see, love is costly.
Weet je, liefde kost je iets.
Sacrifice is always involved in love, true love.
Als je echt lief hebt, dan kost je dat wat. Het vraagt offers.
And so when we see our powerlessness,
en als we onze krachteloosheid zien,
it should bring us to a place of holy, right determination.
Dan moet dat ons op een plaats van heilige vastberadenheid brengen.
To get what we need to give others.
Om te ontvangen wat we nodig hebben om dat aan anderen te kunnen geven.
This parable I pray over constantly.
deze gelijkenis die we net hebben gelezen, die bid ik voortdurend door.
Before I preach, I am pleading with God. I have no bread to give.
Voordat ik op de kansel ga, ga ik altijd naar God toe en dan zeg ik: Heere, ik heb geen brood om te geven.
People are going to be coming in and I have nothing to offer them.
Mensen komen binnen en ik heb niets om ze aan te bieden.
And so I've got to go to the only place where there's spiritual food.
Dus ik moet keer op keer gaan naar de enige plaats waar geestelijk voedsel te verkrijgen is.
When I go to him, I know.
En als ik ga naar hem, dan weet ik
that he has to give.
Dat hij iets voor mij heeft.
And that he's willing to give.
En dat hij bereid is om dat te geven.
You see, seeing our inability is central to intercession.
Om onze onmogelijkheden te zien, dat is belangrijk.
Because it's seeing my inability to save.
Ik moet gaan inzien dat ik geen enkele mogelijkheid heb om te redden.
And knowing the one who does save.
Maar ik moet ook degene kennen die wel kan redden.
And beating on his door saying, God bring salvation to this one.
En dan moet ik echt aan zijn deur gaan kloppen en roepen: oh God, breng redding aan hem.
That we start really being concerned about the state of those who don't know Christ.
Dat we echt bewogen worden met de staat van degenen die Christus niet kennen.
And so the man leaves his friend.
Dus die man die gaat bij zijn vriend vandaan.
He goes to the only neighbor that he knows has bread.
En hij gaat naar de enige buur die hij kent die brood heeft.
There are other neighbors.
Er zijn andere buren.
Just like there's all these other religions out there.
Zoals er buiten al die andere religies zijn.
But none of them have salvation.
Maar geen ene van die religies heeft redding.
It's only in Christ.
Het is alleen in Christus.
And so he went to the right house.
Dus hij ging naar het juiste huis.
And so he knocks on the door.
En hij klopt op de deur.
What happens?
En wat gebeurt er dan?
Nothing.
Niets.
He wants an answer.
Hij wil een antwoord.
And then the man says, "Go away. We're all in bed. I'm tired."
En dan zegt die man: "Joh, ga nou alsjeblieft naar huis toe. Ik lig al in bed."
Come back tomorrow, and I'll give you everything you need.
Kom morgen maar terug, dan geef ik je alles wat je nodig hebt.
But the need was at that moment.
Maar de nood die er was, die was op dat moment.
So what did he do?
Dus wat deed hij?
He kept beating on the door.
Hij bleef op de deur kloppen.
He was persistent.
Hij was vastberaden.
And faith in action is persistence.
En geloof in actie is vastberaden.
You promised God to give me bread.
U heeft beloofd God dat u mij brood zal geven.
And I'm not going to give you rest until you give me bread.
En ik geef u geen rust totdat u mij brood gegeven heeft.
And so you keep going back and you keep going back until he gives bread.
Dus je blijft teruggaan in gebed en je blijft teruggaan tot je brood ontvangt.
I remember what I was going to say about Charles Finney.
Ik weet wel wat ik wou zeggen over Charles Finney.
He made this little statement. He says, when the church can finally come to a place where they are weeping at the altar.
Hij zei, als de kerk op een plaats komt waarin ze huilen voor het altaar.
Crying out to God for the salvation of the lost.
Waar ze het uitroepen tot God voor de redding van zielen.
You know revival is ready to come.
Dan weet je dat opwekking eraan zit te komen.
You know what he's saying there?
Weet je wat hij daar zegt?
One thing starts to consume the church.
Eén ding verteert de kerk.
Souls.
Zielen.
You get together and what are you praying about? Souls.
Je komt bij elkaar en waar bid je voor? Zielen.
And you can pray about all the little busyness of life and that and accomplish nothing.
Je kan over van alles bidden, de poes van tante Loes, maar het gaat je niks brengen.
Or you can lay aside all that.
Je kan het allemaal ook aan de kant leggen.
And take up the heart of God.
En zoeken naar het hart van God.
Why did Jesus come into this world?
Waarom kwam Jezus in deze wereld?
One reason.
Voor één reden.
To seek and to save what was lost.
Om te zoeken en te redden datgene wat verloren was.
What should be the consuming thing of our prayer life?
Wat moet het hoofddoel van onze gebeden zijn?
That God would seek and to save the lost. And who's he going to use?
Dat God de verlorenen zal redden. En wie gaat hij daarvoor gebruiken?
He's going to be using us.
Hij zal ons ervoor gebruiken.
We are to be his hands and feet.
Wij zijn zijn handen en zijn voeten.
We have to be the eyes that are seeing a hurting, dying world.
Wij zijn zijn ogen die een verloren gaande wereld moeten zien.
And if we are not consistent and persistent in prayer.
Als wij niet vasthoudend zijn in onze gebeden.
Crying out for the lost we save, who's going to do it then?
Om het uit te roepen voor de verloren zielen, wie gaat het dan doen?
Is the devil just going to give them up?
Gaat de duivel ze zomaar opgeven?
No. We have to go to war.
We moeten echt naar het oorlogsgebied toe.
And you know what? When men go to the front lines of battle.
En weet je, als mannen naar de frontlinie gaan van het strijdtoneel.
You know what they don't have?
Weet je wat ze niet hebben? De mobieltjes.
Yes. Okay. Their life's at stake. They don't want to be sitting there going. Bam!
Ze zitten niet te fixen daar.
We get so absorbed, so taken away from what is important.
We worden zo in beslag genomen van wat echt belangrijk is.
To give ourselves to what is frivolous or meaningless.
Door dingen die totaal onbelangrijk en meningsloos zijn.
And the devil is totally happy that we are so distracted.
En de duivel vindt het geweldig dat we zo afgeleid worden.
Get the church consumed with lost people being saved.
Wordt de kerk totaal verteerd door de bewogenheid voor zielen.
And hell is going to be afraid.
Dan zal de hel bang worden.
Do you understand what I'm saying?
Begrijpt u wat ik zeg?
As long as you pray safe little prayers.
Als u, zolang u veilige, leuke gebedjes bidt.
Nobody's going to be bothered by you.
Wordt er niemand door u lastig gevallen.
You start getting dangerous on your knees, crying out for the lost.
Het moment dat u gevaarlijk wordt op uw knieën, als u het uit gaat roepen voor het verlorene.
Hell's going to start paying attention.
Dan gaat de hel wordt wakker.
You're going to have battles? Absolutely.
Ga je strijd krijgen? Absoluut.
What are you willing to pay for a soul to be saved from hell?
Wat wil u geven voor een ziel die van de hel gered wordt?
What kind of effort are you willing to go that even one person might be saved through your life?
Wat heeft u ervoor over dat er slechts één ziel gered wordt door uw gebedsleven?
And yet God could do so much more through you.
Maar God wil nog veel meer en door u heen doen.
If you understood what he was asking, what he was wanting.
Als u maar begreep wat hij van u vraagt en wat hij wil.
You say faith perseveres through till it gets the answer.
Geloof dat houdt vast tot het antwoord daar is.
The man beat on the door of his friend.
Die man bleef kloppen aan de deur van zijn vriend.
And finally the man opened the door and gave him everything he needed.
En uiteindelijk ging de deur open en hij kreeg alles wat hij nodig had.
And God is wanting us to desire the salvation of the lost so much that we will not give him any rest.
En God wil dat we hem geen rust gunnen vanwege onze bewogenheid voor zielen.
I want to close with one final thought here.
Ik wil sluiten met één laatste gedachte hier.
You see, central to this parable is the necessity of faith.
Centraal in dit geheel is de noodzakelijkheid van geloof.
So if we will not believe, then we will not go to Jesus and get what we need.
Weet je, als we niet geloven, zullen we niet naar Jezus gaan met onze nood.
Or we will go one time and never go back again because we don't have the faith to believe. To be persistent.
Misschien zullen we één keer gaan, maar daarna niet meer, omdat we niet vasthoudend zijn. We hebben niet het geloof om vast te houden dat hij zal antwoorden.
But there's something very important we need to understand.
Maar er is iets heel belangrijks dat we moeten begrijpen.
And Paul told us this in Galatians chapter 5, verse 6.
En Paulus vertelt het ons in Galaten 5, vers 6.
He said, faith works through love.
Geloof werkt door liefde.
You want greater faith?
Wilt u groter geloof?
Fall in love with Jesus.
Word verliefd op Jezus.
Get your eyes fixed on him.
Richt uw ogen op hem.
Look at him. Stop looking at yourself.
Stop met te zien naar jezelf en zie op hem.
And as you fall in love with him.
En als u verliefd wordt op Jezus.
You see a God of power, a God of compassion, a God of mercy.
Dan zie je een God van liefde, een God van kracht, een God van genade.
You see a God that wants to do something through frail people.
Dan zie je een God die iets wil doen om zijn mensen vrij te maken.
And you see that God wants to use you.
En dan zul je zien dat God jou wil gebruiken.
And the more you fall in love with him, the greater your faith grows.
En hoe meer je verliefd op hem wordt, hoe groter je geloof zal worden.
And you know what's going to happen with that?
En weet je wat er dan gaat gebeuren?
You're going to grow in prayer.
Dan ga je bidden.
You're going to be with Jesus more.
Dan zul je meer en meer met Jezus zijn.
Not because some legalistic idea that you have.
Niet vanwege een verstandige wet dat je hebt.
But because you're falling in love with him.
Maar omdat je verlangt bij hem te zijn.
You love being with him.
Je houdt ervan om dicht bij hem te zijn.
And when you love him.
En als je hem lief hebt.
You love what breaks his heart.
Dan heb je lief wat zijn hart breekt.
And his heart breaks over a perishing world.
En zijn hart is gebroken vanwege de lijdende wereld. Dus wat gaan we hier dan doen?
Let's look to the Lord in prayer.
Laten we de Heer zoeken in gebed.
Almost 2000 years ago your disciples gathered together and asked a question of you.
Bijna 2000 jaar geleden kwamen uw discipelen naar u toe en vroegen u wat.
Teach us how to pray.
Leer ons hoe te bidden.
And Lord, that's a prayer we need to be praying on a constant basis.
En Heere, dat is het gebed wat wij voortdurend eigenlijk moeten bidden.
There are no experts in prayer.
Er zijn geen experts in gebed.
Nobody graduates from the school of prayer in this life.
Niemand slaagt met een diploma van de gebedsschool in het leven.
But this is something we must mature in on a constant basis.
Maar hier moeten we groeien tot volwassenheid op een gedurende basis.
And we must guard our heart because it can wander away from that relationship.
En we moeten ons hart bewaken opdat we niet wegdrijven van die relatie met u.
And then either we stop praying or we become lukewarm.
Want dan worden we lauw of we stoppen met bidden.
Lord, we need to keep a passion for you.
Heer, we willen een passie voor u behouden.
A desire for you burning in us.
Een verlangen naar u wat in ons brandt.
And Lord, central to that desire burning for you.
Heer, en we willen dat verlangen, dat brandende verlangen naar u centraal in ons leven hebben.
Is always going to be a passion for people that don't know you.
En dat zal een passie voor mensen die u niet kennen uitwerken.
Lord, it's so easy for us to be blind.
Heer, het is zo makkelijk om je ogen te sluiten.
Put salve on our eyes.
Heer, we bidden om ogenzalf.
Heal us of our spiritual blindness.
Genees ons van onze geestelijke blindheid.
That when we walk through the streets or drive down the roads.
Dat wanneer we door de straten rijden of langs de wegen gaan.
That we realize the majority of those people are rushing to hell.
Dat we ons zullen realiseren dat de meerderheid van de mensen op weg is naar de hel.
And that our heart would begin to break over that reality.
En dat onze harten zullen breken als we aan deze realiteit denken.
And it would drive us to our knees, crying out for souls.
En dat het ons op onze knieën zal brengen, uitroepende voor het behoud van hun zielen.
And so God, all around this church are people that are perishing.
En heren, rondom deze gemeente zijn zoveel mensen die lijden.
People that are in bondage to false religions.
Mensen die gebonden zijn door valse religies.
People that are in bondage to sexual perversion.
Mensen die gebonden zijn door seksuele onreinheid.
Others that are strung out on drugs or alcohol.
Anderen die gebonden zijn door drugs of alcohol.
The list of bondages are just seemingly endless, O God.
De lijst van gebondenheden lijkt zo eindeloos, O God.
Yet there is power with you to deliver and set people free.
Maar er is kracht bij u om te bevrijden.
And God, we pray for power in your church once again.
En Heere, we bidden opnieuw om kracht in uw kerk.
And Lord, how do we want that power revealed?
En Heere, we willen die kracht geopenbaard zien.
In the saving of the lost.
En die willen we zien doordat de zielen gered gaan worden.
Peter and John enter the temple and there's a lame man.
We denken aan Johannes die lamme man bij de tempel ziet.
And they say, silver and gold we don't have, but what we have we give you.
En Petrus en Johannes zeiden, zilver en goud hebben we niet, maar wat we hebben geven we u.
In spiritual wealth they said, rise and walk, and the man rose and walked.
En zeiden, sta op en wandel, en die man stond op en hij liep.